Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 119, het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij, stuur mij in rechte sporen. Want waarom moeten wij gestuurd worden? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Nou, daar gaat het vanavond over, dwalende schapen en over een herder die ze zoekt. En daarom zingen wij Psalm 119, vers 88. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we het bekende vers, Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij, vrijmoedig op mijn trouwverbond. En wat er volgt, Psalm 81, vers 12, zingen we naar de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader. de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, vervul ons hart met eerbied en ontzag als wij naderen tot U. Die grote God, die alle dingen hebt gemaakt en nog steeds onderhoudt. Deze aarde, het onmetelijke heelal, het is van U. U hebt het voortgebracht. En wij, Heren, wij zijn zo klein en zo broos. Een heel volk noemt U in uw woord een stofje aan de weegschaal. Een druppel in een emmer water. Wie zijn wij dan, als enkele mensen? En als we dan zien op onszelf, dan moeten we ook zeggen, we zijn het niet waard dat U naar ons luistert, vanwege onze zonde. Heren, wij zijn dat schaap waar we van gezongen hebben. Dat telkens weer bij U de herder vandaan dwaalt. Maar U zoekt ons. U verhoort het gebed dat we zo net zongen. Zoek uw knecht, zoek uw dienstmaagd. U doet het. Want U komt weer tot ons deze avond. Door de prediking van het woord. En U zoekt ons alle heel persoonlijk op. En U brengt ons opnieuw, waar we telkens weer wegdwalen, bij U terug. Ja, dat is ons gebed, Heere, dat U dat doet. En dat wij ons laten leiden. En dat we ons laten meenemen naar de goede herder. Dat we niet ons zullen verzetten, tegenwerken, tegenstribbelen. En al helemaal niet, als we nog nooit bij die herder gekomen zijn. Wel gedoopt in de naam van de goede herder. En toch geen deel aan zijn werk. O God, wilt u dan deze avond ons een halt toeroepen en alles anders maken? En wij weten wel dat u daar zoveel verschillende middelen voor hebt, dat u het ook in de kroeg zou kunnen doen. Oftewel, we helemaal niet bezig zijn met uw woord. Maar het is toch uw gewone weg om het te doen door de verkondiging van het woord, door het evangeliewoord. U hebt dat toch ook beloofd, heren? Dan bidden wij van u of u zo krachtig wilt werken naar uw woord. En jong en oud, klein en groot, een geestelijke zegen wilt schenken. Opdat uw gemeente in Hardingsveld en Sliedrecht gebouwd wordt. Opdat uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, geëerd wordt. En er iets van ons uit zal gaan in de omgeving. Heren, zegen ons zo. En laat wereldwijd uw koninkrijk komen. Verstoor het werk van Satan die zo bezig is. Hier in onze gemeente. Maar ook over heel deze wereld. Om uw werk te verstoren, kapot te maken. Betoon dat u sterker bent. En wilt u al degenen die een taak hebben gekregen in uw kerk zegenen en tot een zegen stellen. We bidden voor zendelingen. We dragen evangelisten aan u op. Predikanten. Andere ambtsdragers. Heren, laat alles, maar dan ook alles wat wij doen, gedaan worden in diepe afhankelijkheid. En een middeltje mogen zijn in uw goddelijke hand om grote dingen te doen. U kunt het zonder ons, maar u heeft er zelf soeverein voor gekozen om ons te gebruiken. Doe het dan ook, heren. En ga wereldwijd voort met uw werk. We bidden in het bijzonder voor degenen ook in onze gemeente die een taak hebben gekregen van u. De kerkenraad dragen we aan u op. Zeker ook de broeders die volgende week, als u het geeft, afscheid zullen nemen. En de broeders die dan herbevestigd zullen worden of voor het eerst bevestigd zullen worden. Weest u hen allen nabij. En bekrachtig ons. Doe ons voortdurend leven uit u. Doe ons zien op u, Heer Jezus. Want dan kunnen we voortgaan met het werk waartoe u roept. Geef daarin alles wat nodig is. Wees met de kerkvoogden. We bidden voor de koster en zijn vrouw, onze hulpkoster. Al degenen die een taak hebben als het gaat om het bespelen van het orgel, het verzorgen van de live-uitzending, parkeerwachten, er gebeurt zoveel. We kunnen het niet zonder u. Wilt u ons zegenen? Heren, we bidden, wees met uw volk Israël. Deze morgen mochten we ervan horen hoe u rijke belofte hebt gedaan aan uw volk. Verlos en bekeer uw volk naar uw woord. Wees met onze broeders en zusters die het moeilijk hebben, omdat ze leven in een land waar geen vrijheid is om u te dienen. En al helemaal niet om over u, Heer Jezus, te spreken, terwijl het een diep verlangen is om uw naam uit te dragen. Wat stelt dat ook voor vragen? Wat vraagt de Heere van mij? Wilt u in die worstelingen uw geest schenken die leidt en die de weg leert die gegaan moet worden? En maak boven alles getrouw. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Gedenk aan onze overheid, plaatselijk, landelijk, ook als er nog druk wordt gewerkt achter de schermen om een kabinet te vormen, we leggen ook dat voor u neer. Gedenk aan onze koning en koningin, wees met alle wereldleiders. Gedenk aan deze wereld, waar zoveel nood en ellende is. Heere, erbarm u over hen die het moeilijk hebben, die honger lijden, die in rouw zijn, waar allerlei rampen zich voltrekken. Geef toch dat het zal brengen aan uw voeten en dat het zal leiden tot Christus. Want wie in u is, Heer Jezus, die mag weten van een toekomst vol hoop. Omdat u het aan ons hebt beloofd. En daarom bidden we, ga zo voort. O goede tieren, Heere, en roep nog mensen, ook uit ons midden, om het evangelie door te geven. Opdat uw huis vol zal worden. Zo leggen we alles voor u neer. Geeft u een goede dienst met elkaar. Mogen we iets merken van uw aanwezigheid. Hier in uw huis. Maar we bidden dat ook voor hen die thuis verbonden zijn en niet konden komen. U weet de reden. Ziekte. Ouderdom. Psychische nood. Heer, u weet alle dingen, maar wilt u dan ook betonen dat waar wij doen wat wij kunnen doen, dat u getrouw bent en dat u niet aan een plaats gebonden bent, maar dat u dan ook zult doen wat u hebt beloofd te doen. We bidden dat alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij openen Gods woord in Johannes 10, vers 7 tot en met 18. Johannes 10, vers 7 tot en met 18. Johannes 10 vanaf vers 7. Jezus dan zeide wederom tot hen: voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Alle zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, zo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde. En één herder. Daarom heeft mij de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij gaan naar de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, artikel 8 en 9. De laatste twee artikelen van hoofdstuk 2 zijn aan de orde. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2 en dan artikel 8 en 9. Artikel 8. Want dit is geweest, de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene alle, en die alleen, krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en door de Vader hem gegeven zijn. Hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke zonde, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouw bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Artikel 9. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorene, is van den aanbeginne der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende krachtig vervuld geweest. En zal ook voortaan vervuld worden. Alzo dat de uitverkorenen te zijne tijd tot één vergaderd zullen worden. En dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem haar zalig maken, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastig beminnen, gedurig dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Tot zover artikel 8 en 9. Voordat wij hier verder bij stilstaan, gaan wij zingen, psalm 23 in zijn geheel. En u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de generale diaconale commissie. Met als bestemming diaconale projecten in Malawi. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Laten wij nu zingen psalm 23 vers 1, 2 en 3. Gemeente, is het eigenlijk niet best jammer dat de Heere Jezus in de plaats van zijn schapen stierf en niet in de plaats van alle mensen op deze wereld? Dat is hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels, hè? Christus stierf voor zijn schapen. Maar misschien zeg je, dat had ik graag anders gezien. Of u. Was het maar waar dat hij voor alle mensen was gestorven? Dat kan zomaar in je hart leven. We hebben nu 7 artikelen behandeld, hè, over de dood van de Heer Jezus. En het is echt wel duidelijk geworden dat Christus offer echt genoeg is. Hè, genoeg om de zonde van de hele wereld weg te nemen. En de vorige keer, ik weet niet of het u zich nog kunt herinneren, maar toen hebben we erbij stilgestaan dat die belofte van het evangelie echt niet alleen maar is voor de uitverkorenen of voor de gelovigen, hoe je het ook noemt. Maar dat die belofte komt tot iedereen, dat die voor heel de wereld is. Maar dat neemt niet weg dat Christus stierf in de plaats van de gelovigen. De schapen. Is dat niet jammer? Was het niet mooier geweest als we het eens waren met de theologen die de algemene verzoening voorstaan? Let wel, dus wat anders dan de alverzoening, hè? De alverzoening betekent dat je gelooft dat iedereen zalig wordt. Nou, dat is sowieso natuurlijk tegen het woord in. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, maar de algemene verzoening dan? Dat is toch wel bijbels, dat Christus stierf in de plaats van alle mensen. Was dat niet veel mooier geweest? Nou, daar gaan we het in deze preek over hebben. En het thema verraadt al wel een beetje welke kant het op gaat vanavond. En dat had u ook wel vermoed, denk ik. De troost van de persoonlijke verzoening. De troost van de persoonlijke verzoening. Niet van de alverzoening of van de algemene verzoening. De troost van de persoonlijke verzoening. En dan gaan we het eerst hebben over die troost voor de schapen afzonderlijk. Voor, zeg maar even, losse gelovigen. Zo'n schaap. Wat heeft hij er nou voor troost van? De persoonlijke verzoening. En ten tweede, dan gaan we het hebben over de troost voor de hele kudde. De kudde als geheel. Je mag ook zeggen de kerk. En dat is dan met name artikel 9. Dus punt 1 is met name artikel 8. En punt 2, artikel 9. Nog een keer, de troost van de persoonlijke verzoening. Ten eerste voor de schapen. En ten tweede voor de kudde. Eerst dus de troost van de persoonlijke verzoening voor afzonderlijke schapen. Nou, laten we maar gewoon eenvoudig beginnen vanavond bij dat woordje schaap. Christus stierf voor zijn schapen. Dat hebben we gelezen, hè? Johannes 10. Hij zegt het zelf. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wie zijn dat? Wie zijn dat, die schapen? Nou, in het Oude Testament gebruikt de Heer het beeld van de herder ook al. Hij, de God van Israël, vergelijkt zichzelf met een herder. Een herder die het volk weidt. Dan heb je eigenlijk het antwoord al, hè? Wie zijn dan de schapen? Het volk, het verbondsvolk. De schapen, dat zijn de verbondskinderen. Toch moeten we nog een stap verder gaan. Want als je Johannes 10 goed leest, dan zie je dat er een hele diepe, wederkerige relatie is tussen die herder en de schapen. Een paar voorbeelden. Er staat dat de deurwachter ze bij naam roept. Vers 3 van Johannes 10. En de schapen, die kennen de stem van de goede herder. Ze herkennen die stem. En ze volgen de herder. Ziet u dat er een hele nauwe relatie is tussen de herder en zijn schapen? En helaas geldt dat niet voor alle verbondskinderen. In de tijd van het Oude Testament niet, vandaag niet en het zal ook nooit in deze bedeling zo zijn. Niet alle verbondskinderen volgen de herder en kennen zijn stem. Zijn ze eigenlijk wel schapen te noemen? Of is dat te veel eer? Johannes 10 is wel heel scherp, gemeente. Want Johannes 10 zegt ten diepste, als nou het puntje bij het paaltje komt, nee, ze zijn geen schaap te noemen. De schapen, wie zijn dat? Kanttekening 16. Dat is de uitverkorene en ware kinderen Gods. Dat zijn de schapen. Voor hen stierf de Heer Jezus. Ja, maar zegt iemand. Maar daar hoor ik volgens mij helemaal niet bij. Zo voel ik me helemaal niet. Wat stond er ook alweer? De uitverkorene, uitverkoren ik en de ware kinderen Gods. En dan dat woordje ware ook nog erbij, hè? De ware, de oprechte kinderen van God. Ben ik een waar kind van God? Ja, mijn oma, dat was een waar kind van God. Mijn moeder, mijn vader, mijn vrouw. Maar ik niet. Ik voel me eerder een zondaar. Een ongelovige. Er is één schaap in de Bijbel. En daar herken ik me wel in. En dat is dat schaap uit Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat kan ik, dwalen. Heel ver bij de herder vandaan. Onbedacht of zelfs bedacht. Maar altijd maar weer dwalen. Nou, je zou zeggen, hè, als u dat nou bent en u zegt, zo ben ik, zo voel ik me. Dan ben je er niet goed mee, hè? De leer van de persoonlijke verzoening. Dat Christus stierf voor zijn schapen. Als je geloven zo moeilijk vindt, omdat je het alsmaar zoekt in jezelf. Als je op de een of andere manier je maar niet durft toe te vertrouwen aan die goede herder. Je bent een beetje bang van hem. Je schuwt hem. Als de goede herder in de buurt komt, dan schrik je. En als die je naam noemt, dan denk je, oh, wat heb ik op me geweten? Wat heb ik verkeerd gedaan? Want je bent altijd bang dat hij je slaat, dat hij je weer een klap geeft, dat hij je straft. Je vertrouwt hem niet. En omdat je hem niet vertrouwt, is je leven niet zoals je een schaap zou gunnen. Wat gunnen we een schaap? Nou, gewoon een grazige weide. Genoeg te eten. Heerlijk eten en drinken. Drinken van het levende water. En daar hebben we van gezongen, hè? Psalm 23. Dat leven, die overvloed, die de Heere wil geven aan zijn schapen. Een leven dicht bij de goede herder. Maar dwalend schaap, hier in de kerk of thuis, luister nou eens, luister nog eens even. Juist u die uzelf geen schaap durft noemen. De Heer heeft een troost. Voor u. Voor u. Niet alleen voor ware kinderen Gods. Voor u. En die troost die is heel eenvoudig. Hij stierf voor de schapen. Ja, zegt u maar. Maar daar kan ik me dus niet bij rekenen. Nu kan ik het niet meer volgen. Wat is nou de troost? Nou, heel eenvoudig. Dat Jezus stierf voor de schapen. Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat hij werkelijk alles, maar dan ook alles schenkt, geeft, brengt, aan u overhandigt. Hij zegt niet, ik stierf in de plaats van de hele kudde, maar jammer genoeg zijn er heel veel schapen en die willen niet komen. Alsof de Heere maar lijdelijk moet afwachten totdat wij komen. Ja, hij heeft er alles aan gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Maar of dat ook betekent dat er ook maar één schaap gered zou worden, dat staat nog te bezien. Hij zette wel stap 1, maar wij moeten wel stap 2 zetten. En als wij dat niet doen, dan gaat er niemand naar de hemel. Is dat het verhaal van de Bijbel? Gode zij dank niet. Het is heel anders. Toen hij stierf, gemeente, toen heeft hij alles voor zijn schapen gedaan. Alles. Daar zeg ik echt niks te veel. Hij heeft alles gedaan. Een volkomen verzoening. En het is natuurlijk waar, hè, dat die verzoening ook van ons moet worden. Dat die je deel moet worden. Dat dat door de Heilige Geest ook persoonlijk toegepast moet worden. Je moet deel krijgen aan dat offer. Maar dat zal ook gebeuren. Dat zal gebeuren. Want Christus maakt zijn werk echt af. Hij zet stap 1. En stap 2. En 3. En zoveel als er nodig zijn. En daarom u, die misschien vanavond zegt, nou, ik durf me geen schaap te noemen, hoor. En die daar toch niet mee tevreden bent. En dat kan ook nog, hè, dat je denkt, nou ja, ik ben het niet en ach ja, hoeft ook niet per se. Nee, maar als u daar nou mee worstelt, als u daar heilig ontevreden mee bent, en als u het wilt weten dat u er ook bij hoort, dan heb ik een mooie passage voor u uit artikel 8 van hoofdstuk 2. Dan gaan we niet lezen vanaf het begin, maar een eindje verder. Daar staat op een gegeven moment dat is. Dus het eerste stuk, dat is nog wel heel erg moeilijk. En dan staat er dat is, dan wordt het nog een keertje uitgelegd. En daar wil ik gaan lezen. Artikel 8 van hoofdstuk 2, dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene alle en die alleen krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven. Dus wat staat hier, gemeente? Hier staat dat de Heere ongelovigen begiftigt met geloof. Moeilijk woord, begiftigt, betekent geeft. Hij geeft het. Hij geeft het. Hij geeft je een ontzettend mooi cadeau. Dat staat hier. Een gift, een cadeau. Welk cadeau? Het geloof. Dat heeft hij nou 2000 jaar geleden voor je verdiend. En ook alle andere zaligmakende gaven. Hè? Het wordt hier heel breed gezegd, heel ruim. Dus zeg het maar, wat heeft u nodig? Wat mankeert eraan? Waar hebt u behoefte aan voor uw ziel? Weet de Heer het ook? Ja, natuurlijk, de Heer weet alles. Ja, maar heeft u het dan vandaag al verteld? Daar is de zondag een mooie dag voor, toch? Om even alleen te zijn met God. En om het hem te vertellen. Waar je niet zonder meer kunt. Het hoeft geen lang gebed te zijn, hè? Heere, nu moet ik het echt krijgen. Het geloof. Nu. vandaag? Of is dat brutaal? U hebt geen rechten. Dat weet God veel beter dan wij dat weten. Hij wil het zo graag horen. Dat je zo je nood aan hem bekend maakt. En dat je niet meer zegt, ach heren, geef het me alstublieft. Maar als u het morgen wil geven, of als u het over 50 jaar wil geven, dan is het mij ook goed hoor. Dat vindt hij erg. Want dan is het nog niet echt nood. Hè? Kun je nog zonder. Nee. Zeg het maar vandaag, heden. Schenk het me. U hoeft het niet zelf op te brengen. Dat zeggen de remonstranten. Toen, in de tijd waarop de Dordtse leerregels werden opgesteld. Vandaag, wat zeggen remonstranten? Gewoon geloven. Dat doe je toch allemaal moeilijk. Geloof gewoon. Ja, geloof. Dat is heel Bijbels, hè? De oproep tot geloof. Maar het wordt je gewoon. Dat laat iets zien van een remonstrants klimaat. Gewoon, alsof dat zomaar, alsof je dat even uit je zak haalt of zo, dat geloof. Hè? Maar ik herken dat niet. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar... En vooral, want mijn ervaring, daar gaat het niet om. Het staat ook niet in de Bijbel dat we het uit onze zak kunnen halen. Dan moeten we het nog zelf doen, hè? Moeten we het zelf hebben. En als je het nou niet hebt, dan is de remonstrantse boodschap wel heel hard. Het lukt me niet, waar haal ik het ooit vandaan? Hoeft ook niet, zegt de Heer vanavond. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Hé, dat is wel mooi, hè? Voordat ik verder ga, op mijn trouwverbond. We hadden het erover dat die hele gemeente een schaap is. Dan moeten we blijkbaar toch maar vasthouden. Want dan kunnen we een beroep doen op het verbond. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild. En overvloedig. Zo is God. Het is een troost. Zelfs voor mensen die er buiten staan. De persoonlijke verzoening. Maar vooral is het een troost voor degene die mogen weten een schaap van de goede herder te zijn. Dan gaan we nog even terug naar dat beeld, Johannes 10. Want die schapen die bij de kudde horen, die zijn in gevaar. En Johannes 10 is daar duidelijk in. Het gaat over dieven in vers 10. Die dieven die komen om te eten, te slachten en te verderven, staat er. Verloren te laten gaan. Die dieven, die hebben alleen maar slechte plannen. Daar hebben de schapen alleen maar last van. En het gaat ook over wolven in vers 12. Wolven die het op de kudde voorzien hebben. En die schapen roven en die de kudde uiteen drijven. Helaas, dat gebeurt. Ineens is zo'n wolf er. En ineens heeft hij dat schaap te pakken. Moeilijk voor een herder natuurlijk om op tijd erbij te zijn. Jongens en meisjes, jullie snappen dat wel, hè? Want zo'n wolf kan ontzettend hard lopen. En die komt er natuurlijk niet zo aan van, hallo, hier ben ik een wolf, pak me dan. Nee, zo snel mogelijk bijt hij een schaap dood. En heeft hij er weer een. Dus die herder, ja, die heeft een belangrijke taak, een lastige taak ook. Best wel een spannende taak. Want ja, die wolf die kan hem ook wat aandoen. Nou, Jezus zegt, ik ben de goede herder. Hij zegt, ik ben nou zo goed, dat ik het dan niet op een lopen zet. Zoals die herders die zijn ingehuurd. Ze houden niet van de kudde, ze rennen er hard vandoor. Nee, zegt Jezus, ik ben een goede. Nee, ik ben de goede herder. En als het nou nodig is om te sterven voor mijn kudde, dan doe ik dat. En met dat hij dat zegt, weet hij natuurlijk heel goed dat het nodig is. Nodig vanwege het plan dat zijn vader met hem heeft. Het is nodig vanwege zijn belofte, al in de eeuwigheid gedaan. Zie, ik kom. Het is nodig voor die arme schapen, die zwakke kudde. Jezus weet, als ik het niet doe, dan zullen die schapen allemaal onherroepelijk sterven, verloren gaan, voor altijd, voor eeuwig. Maar als ik het wel doe, als ik me geef tot in de dood, ja, dan zullen ze leven. Dan zullen ze eeuwig leven. Hij draagt hen op zijn hart. Die schapen. En zo zijn gegaan. Naar de slachtbank geleid. Als een lam. De beelden lopen door elkaar. Zelf aan het kruis genageld. Daar hangt die gemeente. En hij laat het toe. Dat alle wolven uit de hel hem aanvallen. Hem verscheuren. Is wat geweest. Toen hij daar hing. 3 uur lang in het donker. Verschrikkelijk. Wat daar is gebeurd, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is niet onder woorden te brengen. Voor wie deed hij dat? Voor mij? Liet hij zich voor mij verscheuren? Ja, als u die goede herder in beginsel mag kennen. Ik weet, er is veel meer van hem te kennen. Het is allemaal gebrekkig. En toch, je kent wel iets van hem. Dan mag u bedenken, toen hij daar hing, aan het kruis, 3 uur in het donker, toen dacht hij aan u. Toen dacht hij aan jou. Toen dacht hij aan mij. Dat is nou het geloof. Als je je eigen naam daarin mag vullen. Niet op grond van iets wat je hebt meegemaakt. Wat je hebt ondervonden. Wat je voelt. Maar omdat hij het zegt in zijn woord. Hij hing daar. Voor mij. O Heer Jezus, roep je dan uit. Dat u dat nou voor mij over hebt gehad. Dat u dat nou voor mij hebt willen doen. Dan zing je met psalm 23. En wat is het dan opeens een diepe psalm geworden vanuit Christus. De God des heils wil mij ten herder wezen. Daar zit het helemaal op vast, hè. Dat woordje mij. Hij wil voor mij een herder zijn. En daarom, ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal me zacht leiden. Hij zal me laten grazen in die grazige weide van het woord. Hij zal me laten drinken uit de fontein van het levende water. En ik kom ook echt wel in een dal, dat weet ik. Want zo is het leven. Een dal van moeite, van verdriet, van ziekte, van rouw, van ellende. Maar dan nog weet ik, hij is bij mij. Gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dat is de troost, gemeente, van de persoonlijke verzoening. Maar het is ook een troost, niet alleen voor de schapen afzonderlijk. Het is ook een troost voor de kudde als geheel. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Ja, de kerk heeft volgens mij hard troost nodig, want Christus kudde is in grote nood. En je zou zeggen, als Christus nou zijn leven gaf, dan zal het nu toch wel goed gaan met die kudde. Hij heeft zichzelf immers gegeven om die kudde te beschermen. Dan is die kudde toch gered? Maar als je heel dicht bij het beeld blijft, dan valt daar al een kanttekening bij te plaatsen. Want stel je voor, hè, dat de wolf de herder verscheurt. Wat gebeurt er daarna? Ja, dan kan die wolf gewoon doorgaan. Ho, zegt iemand. Maar zo is het toch niet met de duivel? Die wolf uit de hel. Die kan toch niet gewoon doorgaan? Die kan toch niet gewoon zijn slag slaan sinds dat Jezus gestorven is? Jezus is ook opgestaan. Hij heeft de duivel verslagen. Ja, het is helemaal waar. Daar doe ik niets aan af. En tegelijk, de kerk is ook na de opstanding van Jezus en na zijn hemelvaart altijd een kerk onder het kruis. Vroeger had je gemeenten onder de afgescheidenen en die noemden zich de gemeente onder het kruis. De kruisgemeenten. En dat is eigenlijk wel een hele mooie naam, hè? Voor de kerk. Misschien is dat nog wel een mooiere naam dan hersteld, hervormde kerk. Gemeente onder het kruis te Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht. Dat zijn wij. Een gemeente onder het kruis. Want de poorten van de hel, die stellen zich tegen ons. Zegt artikel 9. De poorten van de hel, nou ja, de duivel dus, hè. Met al zijn trawanten, met al zijn handlangers. Want wat er in de hel huist, dat is niet best, hè. Dat is ook weer zoiets wat we ons niet goed voor kunnen stellen. We zien ze niet, die duivelen. Het zijn verschrikkelijke wezens die alleen maar heel veel schade willen berokkenen. En Satan weet natuurlijk best dat Christus hem verslagen heeft. En dat zijn kop vermorzeld is. En toch blijft hij maar tekeer gaan. Dat is geen goed nieuws voor ons. De duivel is bezig. Hij is actief. En we merken het, hè. Het gif van de secularisatie werkt door. Ook in Nederland. De kerk brokkelt af. Echt. Niet druppelsgewijs. Maar het gaat met sprongen. En dan kijk ik alleen nog maar naar de aantallen. En naar kerkgebouwen die afgestoten worden, gesloten worden. Voor andere doeleinden gebruikt. Maar hoe zit het eigenlijk van binnen, gemeente? Hoe zit het in ons hart? Zou het zo kunnen zijn dat wij ook langzaam, maar zeker bij God en bij Jezus vandaan drijven. Secularisatie. We verbinden het heel vaak met mensen die de kerkdeur achter zich dicht trekken. Die er niet meer zijn. Maar zo is het niet, hoor. Dat is iets wat zich in ons hart afspeelt. Wat is dat dan? Nou, dat je zo gegrepen wordt door alles wat er hier en nu is te beleven. En dat is veel, hè? Er zijn zulke mooie films te kijken en er is zoveel muziek te beluisteren. En werk en je carrière en je gezin en vrienden. En, oh, er is zoveel. En je wordt er helemaal door in beslag genomen en je vergeet Jezus. Je vergeet hem gewoon weg. En zondag, dan kom je hier en dan denk je, oh ja, Dat is waar, die is er ook nog. Dat is secularisatie. En dan nog een keer die vraag. Zou het kunnen zijn dat wij ook hier wel zitten, maar dat we langzaam maar zeker wegdrijven? Of zelfs weggedreven zijn. Dat we hier wel zitten, maar in ons hart vertrokken zijn. Dat is om van te rillen. Huiveringwekkend vind ik dat. Zou dat niet het grootste gevaar zijn voor de kerk, voor de kudde? We kijken vaak naar de gevaren van buiten, hè? De wereld en de duivel, dat is allemaal buiten. Maar zou het niet zo zijn, gemeente, dat het grootste gevaar van binnenuit komt? Dat het ons eigen hart is. En misschien willen we als kerk wel mee blijven tellen. Dat is ook een enorme verzoeking. Om mee te blijven tellen. Om niet te veel mensen tegen ons in het harnas te jagen. En zo het woord van God, ja, toch een beetje aan de kant te schuiven. Dat vind ik ook aangrijpend. Als je dat ziet in de kerk, in ons land. Een groot deel van de kerk heeft geen boodschap meer. Geen boodschap meer voor de mensen die er zitten. Geen boodschap meer voor de wereld. Want er wordt niet meer over zonde gesproken. Ja, en goed, dan kun je het over genade hebben. Maar dan wordt genade heel erg goedkoop. Dan heb je het ten diepste helemaal niet meer nodig. En de jongeren hebben dat door. Dus die zeggen op een gegeven moment, ik ga niet meer. Want het komt toch wel goed. Dus dan ben je de kerk aan het opheffen, als je niet meer over zonde spreekt. Of er wordt zelfs niet meer over genade gesproken en over Christus gesproken. Dan wordt de kerk een club van mensen die interesse hebben in godsdienstige dingen. En dan krijg je die gedachte van, ja, we moeten inclusief denken. Iedereen hoort erbij. En solidair zijn. Hè. We moeten elkaar wat in de gaten houden. Lief zijn voor elkaar. En dat is dan de boodschap van de kerk. Nou, ik hou maar op. Want u denkt zo niet. Maar u bent het toch wel met me eens dat het dan toch niet goed gaat met de kerk van Christus. Daarom deel ik het. Niet om te zeggen, wat doen wij dan toch goed? Bij ons gaat het tenminste nog over zonde en genade. Maar juist andersom. Wij zijn verbonden met de kerk in ons land, toch? We maken daar deel van uit. Het is één grote kudde. Een kudde, zegt de Bijbel, die Christus verkregen heeft door zijn eigen bloed. En die de Heere zorgvuldig heeft geplant in ons land. En dat hebben we een rijke traditie. Zoveel mensen in ons land geweest die de Heere eerden en dienden en voor hem leefden. Dan gaat het hier toch aan het hart. Als het niet goed gaat met de kudde. Dan bid je toch wel voor de kerk. En ik weet toch wel dat zuchten voor de kerk. Getrouwe herder. Breng ons weer. Verlos ons. Toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Heren, we hebben niet verdiend. Niks daarvan. Maar wilt u niet weggaan? Wilt u de kandelaar niet wegnemen? Maar wilt u toch bij ons blijven? Dan klinkt vanavond tot zulke zuchters een antwoord vanuit het woord. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. En opnieuw zegt u, waarom is dat een antwoord dan? De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ja, maar dat is een troostrijk antwoord. Want gemeente, daar zit dus alles in. Artikel 9, werk dat uit. Zullen we hem nog een keer lezen, artikel 9? Dan begrijpt u me beter, denk ik. Artikel 9. Deze raad, voortkomend uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is van het begin van de wereld tot op deze tegenwoordige tijd, de poorten van de hel zich tevergeefs daartegenstellende, krachtig vervuld geweest. En zal ook voortaan vervuld worden. Dat gaat gebeuren. God gaat door. Alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. En dat er altijd zal zijn een kerk van gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus. Zet er maar een streep onder, hè? Gefundeerd in het bloed van Christus. Want het is hoofdstuk 2, over de dood van de Heer Jezus. Over die verzoening. Daar gaat het dus om, dat is het fundament. De welke hem haar zalig maken, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastig beminnen, gedurig dienen. En hier, en in alle eeuwigheid, prijzen. Ziet u het? Er zal één kudde zijn. En er zal een kudde zijn. Dat is de troost. Dat is de belofte. Hoe het ook gaat in de toekomst, dat weten we niet, hè? Hoe het gaat met de kerk in ons land. We zijn geen profeten. Maar vanuit het woord mogen we wel weten hoe dat dan ook precies gaat. Maar er zal wel een kudde zijn op deze aarde. Ze zullen er zijn. Die de goede herder beminnen, staat er. Beminnen. Vanmorgen kwam het woordje ook al langs. De beminden om de Vader wil. Degene van wie de Heer houdt. Nou, zo zullen ze er zijn. Die de Heer beminnen. Die van hem houden. En dan vind ik houden van nog weer ietsje zwakker uitgedrukt. Hè? Beminnen. Dat is zo'n diepe liefde. En het is niet een bevlieging. Niet zomaar even. Een keertje van de Heer houden. Maar standvastig. Ze zullen er zijn. Ze zullen er zijn die de herder dienen. Niet even, maar gedurig. Die voor hem leven. Ze zullen er zijn die de Heer Jezus prijzen. Tot in alle eeuwigheid. Waarom? Vanwege dat fundament. Omdat de kerk gefundeerd is in het bloed van het Lam. Omdat de kerk eeuwigheidswerk is. En daarom klinkt het tot de kerk in Nederland. En u kent die woorden wel. Waar komen ze ook alweer vandaan? Oorlof, mijn arme schapen. Die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen. Al zijt ge nu verstrooid. Door de voorzienigheid van de Heere zijn die mooie woorden in ons volkslied terechtgekomen. Dat is toch wat? Dus dan worden we vertroost vanuit ons volkslied. Dat moet ons ook wat te zeggen hebben. Oorlof, dat betekent vaarwel, mijn arme schapen. Die zijt in grote nood. Uw herder in de hemel, die zal niet slapen. Al zijt ge nu verstrooid. God houdt zijn kudde in stand. Dat belooft hij. En dat belooft hij nog meer. Niet alleen houdt hij zijn kudde in stand, maar hij belooft zelfs dat die kudde zal groeien. Dat hebben we gelezen. Ik heb nog andere schapen, zegt de Heer Jezus. Die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. Dat moet, staat er, dat moet. Dat zal gebeuren, want het zijn mijn schapen. Ik heb er mijn bloed voor gestort. Niet alleen het Joodse volk, maar ook de heidenen. Ik heb mijn bloed gestort niet alleen voor degenen die nu tot de kerk behoren. Maar er zijn ook in de wereld nog schapen. Ik heb ze uitgekozen. Ze moeten toegebracht worden. Wat ligt er dan een troost in de verkiezing. En in de persoonlijke verzoening. Juist voor hen die verlangen naar de groei van de kerk. Verlangt u er ook naar? Dat de kerk van Christus zal groeien en bloeien. Bent u ook zo iemand die het niet kunt laten om te bidden voor uw buren. Te weinig, hè? We bidden er te weinig voor. En toch, het is je verlangen. God weet het. Je bidt voor ze. Voor je collega's, voor je dorpsgenoten. Voor je familieleden. En misschien kunt u het ook niet eens laten om te getuigen. Gewoon in uw kleine kring of om mee te gaan als er evangelisatieacties zijn. Misschien kunt u niet meer mee. Maar u doet het belangrijkste werk dat er gedaan kan worden. Vanuit uw stoel bidt u. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wat heeft u hier dan een geweldige drijfveer. De verkiezing maakt die lui? Helemaal niet. De verkiezing maakt actief. Eén voorbeeld erbij. Paulus. Hij was in Korinthe. En God zei in een visioen tegen hem. Paulus, daar heb ik veel volk. Ik heb veel volk in deze stad. Daar zijn heel veel schapen voor wie ik mijn bloed heb gestort. Oké, zei Paulus, dan komt het goed, want ze zijn verkoren. Dus dan kan ik Korinthe overslaan en dan kan ik naar de volgende stad. Ja? Redeneerde hij zo? Nee, hè? Hij werd aangespoord en aangemoedigd om inderdaad Korinthe binnen te gaan en te preken. En dan is het opmerkelijke, dan lezen we, en hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden. Zo lang bleef hij nooit. Een jaar en 6 maanden. Omdat God veel volk heeft in deze stad. Wat een les, hè. God schakelt ons niet uit, maar in. U ook? Hoe lang is het geleden dat er vanuit onze gemeente iemand is uitgezonden die zendeling werd? Zou dat niet weer eens tijd worden? Een kerk die niet werft. Sterft. Die uitspraak kent u wel, hè? Jongens, meiden, is er niet iemand hier die zegt, oh, zou toch wel heel, heel mooi zijn. Om tegen andere mensen die niet van de Heer Jezus weten, over hem te vertellen. Mannen, vrouwen, leg het eens voor de Heer neer. Wie weet, is het zijn plan met u. Het mooie is, als je het gaat doen, Christus garandeert de vrucht. Bij voorbaat. Ik heb nog andere schapen, zegt hij, die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. Dat is het heerlijke perspectief. Ze komen uit alle volken, stammen, naties en talen. Wat een verschil, hè? De een praat Frans en de ander Chinees en de ander Russisch en nog veel meer andere talen. Hun huid is zwart of bruin of rood of geel of blank. Zoveel verschil, zoveel diversiteit. Ze hebben echt niet allemaal de Dordtse leerregels gelezen. Sommigen konden de Bijbel niet eens lezen. Maar ze hebben wel de stem van de goede herder gehoord. En ze hebben gezegd, dat is de stem van mijn liefste. En ze zijn hem standvastig gaan beminnen, gedurig gaan dienen. En daarom zullen ze tot in alle eeuwigheid hem prijzen. Ik eindig met een lied. Dat is dan ons alle gebed toch? Als we mee hebben gedaan vanavond. En we zijn zo opgetild door het woord. O, rijd als heerser door de velden, Jezus. In uw grote kracht niets. Niets kan u tegenhouden. Zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk, zingt de vijand weg in het niet. Heel de schepping, Heer, zal beven. Als ze u, haar koning, ziet. Amen. Laten wij zingen, Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. 68, vers 5.
Thank you.
Zullen we samen danken. Dank, Heere, dat u zo troostend tot ons wilde spreken. En dan weet u of de troost ook binnenkwam, omdat we de behoefte aan hadden. Of dat we misschien rijk en verrijkt in de kerk zaten. En geen boodschap hadden aan de troost. Maar hoe het ook is. Eén ding is zeker. U gaat door. En we bidden dat die heerlijke wetenschap ook iets zichtbaars zou mogen worden. Dat we merken dat u onder ons werkt. En dat bokken schapen worden. Dat mensen die misschien wel zo twijfelachtig zijn en bekommerd, niet goed weten of ze nou een schaap zijn of een bok, in de volle zekerheid gesteld mogen worden, omdat ze zich totaal overgeven aan u, Heer Jezus, en laten zinken op uw volbrachte werk. En dat zo uw koninkrijk hier zal komen. Heer, het gaat niet om ons, maar het gaat wel om u. En u hebt het beloofd. En nou gaan we naar huis. Geef dat we de woorden van deze avond mee zullen nemen, ook in de werkweek, als we morgen, als u het geeft, weer aan de slag zullen gaan. Thuis, in het huishouden, zorg voor de kinderen, buitenshuis. Als we niet meer werken, ook zo onze bezigheden zullen hebben. Heer, help ons. We staan in de strijd. Strijd van het leven. En de Satan zal niet stilzitten. Dan mogen we heel dicht bij u, de goede herder, blijven. En als het dan moeilijk wordt, dat we zullen weten: gij zijt bij mij, uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 31, vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots? En ook vers 17. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 3 en 17 van Psalm 31. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.